Ik zal me kort even voorstellen, voordat we naar de bedoeling gaan van deze dag. Dit is de realiteit waar ik dagelijks mee te maken heb. Als een haan tussen de kippen, zeg maar. Je begrijpt al, ik heb weinig te vertellen thuis. We zijn gezegend met vijf eigen dochters moet ik zeggen. We hebben ook nog een pleegdochter die we 15 jaar hebben mogen opvoeden, maar die min of meer op eigen benen staat in een woonvorm. Maar dat is een groot voorrecht dat we op die manier thuis ook onze meiden mogen opvoeden. Ook met het verlangen dat ze ook dochters worden die Jezus mogen volgen. Dat is ons grootste verlangen. We zijn bezig met kinderwerk, maar het belangrijkste werkveld, zeg maar, is toch echt thuis. Arjan vertelde het al, wij mogen werken voor Stichting IKEG. En IKEG staat voor Internationaal Kinderevangelisatie Genootschap. Werken in meer dan 190 landen. Heeft Marie misschien ook al wel iets over gedeeld. En wij mogen dat dus in Nederland doen. 5 jaar geleden heb ik het stokje over mogen nemen van Marie Storm. En ik heb ook echt lange tijd met hem op mogen lopen. En dat is erg mooi gegaan, ook om die manier over te nemen. En dit is nu ook het team van IKEG. Het is inmiddels wel wat uitgedund. Een aantal jonge werkers die door trouwen of kinderen krijgen toch andere keuzes moesten maken. Maar dit is een foto die is genomen bij Hebron hier in de tuin met een retraite 3 jaar geleden. En hier zien jullie ook Marius en Amanda, zijn vrouw. En José en ik, die daar ook bij stonden. Misschien dat jullie een aantal andere gezichten ook herkennen. En het is mooi om op die manier ook samen dat werk ook te mogen doen. Iedereen met zijn eigen gaven en talenten. Sommigen jong en onervaren. Maar ook ervaren werkers die al jarenlang meegaan. En nog steeds die missie dragen op hun hart. Dat is qua team hier in Nederland. Het is gewoon erg mooi om ook echt te zien dat God ook zijn werk door mensen ook heen doet. Hè, naar de kinderen toe. En nogmaals, ieder met zijn eigen gaven en talenten daarin. Ik zei al, ik zal even hier de onderwerpen laten zien. Vanmorgen gaan we met elkaar hebben opnieuw over kinderwerk. Marius heeft heel erg inhoudelijk met jullie bezig geweest. Over de boodschap van het evangelie, aan de hand van het woordloze boek. En hem kennende heeft hij dat echt grondig aangepakt en grondig gedaan. Ik hoorde net al een heel mooi getuigenis daarvan. Dat is belangrijk, om van hey, welke boodschap ga je dan overdragen naar de kinderen. Voor de pauze, zullen we wat meer hebben ook over Gods hart voor kinderen. Hoe zie je dat terug in de Bijbel? Je zult je Bijbel voor de pauze nodig hebben. We gaan ook wat uitwisselen met elkaar. Dat is iets meer theoretisch, theologisch. En dan na de pauze gaat het heel erg over kinderwerk en jij. Kinderwerk in deze tijd, anno 2025. In een postmoderne tijd waarin we leven. En wat betekent dat voor de kinderen vandaag aan de dag? En ik weet niet hoe jullie hier zitten vanmorgen. Misschien mag je zelf kinderen hebben. In welke leeftijd kan ook nog wel verschillend zijn. Maar het is misschien ook wel jouw rol om in een gemeente, zonderschoolleider of kinderclubmedewerker. En misschien ben je ook, sta je voor de klas. Iedereen zit hier op zijn eigen manier, zeg maar, denkend aan kinderen in zijn eigen context. En dat is helemaal mooi. En het zal ook een beetje zich bevinden op het vlak van kinderevangelisatie, echt kinderen die het nooit horen, maar ook geloofsopvoeding. Dat loopt soms een beetje door elkaar heen, want het gaat om kinderen. En dat is ook mooi dat beide aan bod komt. Dus dat is de bedoeling voor vanmorgen. En jullie hebben als het goed is allemaal een boekje gekregen. Dat is gewoon onderdeel van deze les morgen. Er staat op kinderevangelisatie waarom eigenlijk. En daar zitten ook 2 handouts bij. De eerste, er staat boven les 1, Gods hart voor kinderen. En voor na de pauze gaat het over kinderwerk in de praktijk. Als je die nu niet hebt, dan moet je even je vinger opsteken. Ja, kijk. Want ik had er nog een aantal over. En als er nog een paar stoelen zijn waar ze nog op liggen, hier vooraan liggen er nog een paar, mag je die gewoon pakken. Zou je dit misschien even willen doorgeven? Waren er hier nog een paar die hem niet hebben gekregen? Ja. Ja. Zijn er nog een paar over? Nee? Oké. Nou, hier liggen er nog een paar als je misschien even daar aan de andere kant wil brengen. Steek even je vinger op. Wie heeft er nog geen? Daar nog iemand? Helemaal goed. Iedereen voorzien. Goed, ik wil beginnen met deze tekst uit Johannes 10. En iemand refereerde er net al in zijn gebed. Het is natuurlijk de kersttijd. We denken eraan dat de Heer Jezus gekomen is naar deze wereld. Met allerlei lichtjes en vrede. En er worden hele mooie woorden gezegd. Maar ik heb gekozen voor deze tekst met een wat andere insteek. Wat ook de komst van Jezus vertolkt, zeg maar. Johannes 10, vers 10. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Hier staat, ik ben gekomen. Jezus is gekomen in een wereld waar strijd is, waar een strijdveld is. En wij hebben te maken ook met een dief. En in de context van Johannes 10, dan bedoelde Jezus ook echt de verkeerde leiders. Maar ten diepste ook de dief die erachter zit, de Satan die probeert mensen van Jezus af te trekken en op die manier te roven. Hier in de HRC staat te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Dat is uiteindelijk het doel van Satan om mensen, volwassenen, maar ook kinderen op die manier te roven en te stelen. En uiteindelijk verloren te gaan. Maar Jezus geeft hier een belofte. Hij zegt, ik ben gekomen opdat ze leven hebben. En overvloed. En dat mogen wij ook toepassen op de kinderen. Want die strijd om de kudde, die zien wij ook dat die gaande is. En dat zijn de volwassen schapen, zeg maar, ook maar de kleine lammetjes. De kinderen, waar we vandaag over weer opnieuw over nadenken. En de vraag aan jullie, die staat ook op je worksheet. Waar herken jij krachten die het leven van kinderen roven of misleiden of beschadigen? Want die krachten, die zien wij in dat strijdveld, zeg maar. Maar waar herken jij die krachten? Noem maar gewoon even. Ik ben wel even benieuwd, gewoon uit de groep. Waar zie jij dat werk, zeg maar, van de boze ook om op die manier te werk te gaan? TikTok? Ja, TikTok. Vertel. Het is een heel belangrijk medium, zeg maar, om heel gericht, waar je zegt, een target. En dan ook gericht op de kinderen, de tieners. Ja, mee eens. Kinderseries. Ja, vertel.
Was laatst op Netflix een serie waar LGBTQ heel veel voor homoseksualiteit. En dat wordt heel genormaliseerd door de leeftijd.
Ja, waar heel bewust eigenlijk Walt Disney of grote partijen dat erin hebben gestopt. Om op die manier dat soort heel kindvriendelijk in series te verwerken. Ja, zeker.
Cultuur?
Heel
erg gericht op het uiterlijke, erbij horen, hetzelfde praten, met dezelfde dingen bezig zijn. Dingen hebben of er anders bij horen.
Ja, precies. Ja, absoluut. En zeker als je het dan hebt over het roven, het stelen van dat groepsgevoel. En er graag bij willen horen, maar dan vervolgens als dat niet zo is, dan geeft dat natuurlijk een enorme spanningsveld bij een kind. Spanning, ja, zeker. Erbij willen horen.
Ik denk dat ook niet alleen in de Mm-hmm. Het is ook in de kerk gebeurd. Als je op een prediking zit die heel erg gericht is op zeg maar geloofservaring, dan denk ik dat je kinderen ook aan het roepen en dan misleid bent, omdat het nooit haalbaar is wat je hoort.
Ja.
En dat is natuurlijk leuk te zeggen, maar ik denk dat dat een groot gevaar is.
Ja, ja, dat is uit een hele andere hoek, zeg maar, een andere invalshoek ook. Maar waar we ook onze ogen niet voor moeten sluiten. En als je het dan hebt ook over de kinderen. Hè, ik woon zelf in Alblasserdam, ik weet niet of ik dat gezegd had. Maar daar heb je kerken van allerlei blamage en sniet. En dan schrik je soms inderdaad wat je daarin terughoort bij de kinderen. Hè, van ik wil de Heeren niet dienen. Terwijl dat gewoon een kind is die ook opgroeit met de Bijbel. Maar dat al zo'n soort van ingepeperd krijgt. Van, maar ik wil dat helemaal niet. Dus terecht.
Maar ik wil het als kind denk ik wel, maar ik dacht het is gewoon nooit haalbaar.
Ja.
Als je in een kerk zit met bijvoorbeeld 1500 mensen, dan hadden we bijvoorbeeld 80 aan avondmaal. En dat waren voor mij zeg maar, de kinderen van God. Dat dacht ik, ja dat is gewoon niet, dat red je natuurlijk nooit.
Nee.
Snap je? Dus dat kan ook wel vanuit een belangen worden. Dat kan het ook zijn dat je het wel zou willen.
Zeker. Ja, onhaalbaar iets eigenlijk. Ja, dus hè, verkeerde leringen, maar ook vanuit de, we hebben het net al gehad, TikTok en de cultuur, waar heel bewuste agenda achter zit om kinderen uiteindelijk te misleiden. En dat is dus op heel verschillende manieren toe te passen. Maar uiteindelijk zegt Jezus, maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben. Dat is de belofte, hè, de belofte van de goede herder. En dat mogen wij ook vasthouden. En wij willen heel graag onze kinderen opvoeden. Ik wil mijn dochters opvoeden voor God, voor zijn glorie. En ja, wij zitten inderdaad in een wereld waar die boze ook actief is. Maar ik mag weten dat de goede herder zijn leven heeft gegeven. En dat hij gekomen is en dat zijn verlangen naar zijn kudde veel groter is dan die van mij als vader. Of van jou als ouder of kinderwerker. En hij heeft zijn leven gegeven. En hij zal er ook voor instaan, zeg maar, dat die kudde bij elkaar bent. Maar we moeten ons wel hier bewust van zijn. En er staat daar een statement boven. Hè, de geestelijke wereld van de kinderen is geen speeltuin, maar een strijdveld. Het is misschien best wel pittig neergezet. Maar dat is wel wat we vandaag aan de dag echt ook wel zien. Waar we ons van bewust moeten zijn. En waar wij ook de waarheid van Gods woord en hoe heerlijk het is om God te dienen, ook tegenover mogen zetten. En dat het ook belangrijk is dat onze kinderen gewapend zijn. Goed, om daar even op verder te gaan. Ook over die wereld waar we vandaag aan de dag in leven. Het zijn misschien, als je achterin ziet, wat kleine letters. Maar ik lees even gewoon wat hier op deze sheet staat. He, verkeerde invloeden. Evolutieleer. Social media. TV, film. Gebroken families. Genderideologie, vrije seksuele moraal, occultisme. Het is eindeloos die lijst waar vandaag aan de dag wat chaos creëert. Maar uiteindelijk ook de leugen achter zit. En gelukkig mogen wij daar de waarheid van het evangelie, de waarheid van Gods woord tegenover zetten. Er is geen andere manier om de duisternis te ontmaskeren dan gewoon het licht te brengen. En we kunnen aan alle kanten proberen die duisternis te bestrijden met eigen kracht. En het is goed om het te vertellen en het te onderkennen, zeg maar. Maar uiteindelijk, als je het licht predikt, als je het licht laat zien, die de Heer Jezus zelf is, dan wordt de duisternis ontmaskerd. Maar dit is het strijdveld, hè, rondom dat kind wat hier op afgebeeld staat. En we hebben natuurlijk laatst met de politiek weer gezien, die embryo-wet. Het is massaal gedeeld op WhatsApp en op allerlei kanalen om te tekenen. Maar uiteindelijk, het is er gewoon doorheen. En dat is de realiteit waar we ook mee te maken hebben in politiek. Dat het zo anders wordt ervaren, wordt gezien. En er is een agenda die erachter zit. Maar wij zijn brengers van hoop en van waarheid. Maar hoe zullen deze kinderen geloven? Dat is iets wat eigenlijk mij dagelijks ook bezighoudt. Kinderen die opgroeien, die niet Gods woord kennen. Wij zijn zelf bezig in Oosterhout. Dat is in Noord-Brabant. Een stad van bijna 58.000 inwoners. En daar mochten we van de zomer ook een eerste actie doen, zeg maar. En dan heb je een Bijbel bij je. En dan zeg je, kennen jullie de Bijbel? Weet jullie wat de Bijbel is? En dan zie je soms van die gezichtjes van. Totaal geen herkenning. En dat is de realiteit. Dat is 30 minuten van ons vandaan. Hoe zullen deze kinderen geloven? Hoe zullen zij de Heer Jezus kennen? Nou, het antwoord dat staat in Romeinen 10, vers 14 tot 17. En wat ik eigenlijk wil doen is dat wij dat met elkaar gaan proclameren. Ik heb er eigenlijk een soort parafrase van gemaakt. Dus dit kun je niet letterlijk zo terugvinden in Romeinen 10. Ik heb het toegepast op de kinderen in Nederland. En dan mogen we de kinderen bedenken van jezelf, maar ook om ons heen, de kinderen in Nederland. Dus we gaan beginnen bij vers 14 en als je mee wil lezen kun je het ook op die manier mee proclameren. Hoe zullen de kinderen in Nederland dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen de kinderen in Nederland in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen de kinderen in Nederland horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen jullie als werkers prediken als jullie niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dat komt anders binnen, hè? Dus ik denk in evangelisatielessen die jullie al gehad hebben of in zendingslessen zal deze ongetwijfeld ook gequote zijn, gelezen zijn. En heel vaak in zendingsdiensten wordt ook hier aan gerefereerd. Maar het gaat ons vandaag om de kinderen in Nederland, in ons eigen land. En hoe zullen deze kinderen dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? En ook als ze niet van hem hebben gehoord. We moeten het ze brengen, we moeten naar ze toe. We moeten het verkondigen. En ik vind het zo belangrijk dat Paulus hier ook onderstreept. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En ja, wij proberen kinderen via media, via mooie filmpjes. Proberen wij kinderen, laat maar zeggen, ook onderwijs te geven. Maar uiteindelijk, niets vervangt diegene die voor de groep staat. En die gewoon met de Bijbel in zijn hand dat woord brengt. Gewoon een gelovige die de Heer Jezus mag kennen. En die zegt hoe heerlijk het is om God te kennen. Uiteindelijk kan dat niet vervangen worden door een filmpje of door media, zeg maar. En ja, vandaag aan de dag, kinderen zijn gericht op schermpjes. Wij zijn allemaal daar soort van ingeschakeld. Maar niet zal ooit de verkondiging, maar ook het aannemen van wie de Heer Jezus is, dat door de verkondiging van het woord is, kunnen vervangen. Dat is iets wat God erin gelegd heeft. En zo, daar mogen wij ook gewoon aan vasthouden, ook in deze tijd, dat we dat woord ook brengen. In evangelisatie, maar ook in wat voor context jullie dat ook zelf al mogen doen. Voor de klas, op een zonderschool. Deze kinderen, die moeten horen van de Heer Jezus. Zodat ze ook hun vertrouwen op hem kunnen stellen. Nou, wat vertellen we de kinderen? En dan ga ik even kijken of dat Marius een beetje zijn werk goed gedaan heeft 2 weken geleden. Jullie hebben de vorige keer nagedacht over het woordloze boek. En nou, even herhaling voor degenen die daar toen waren. Maar ook misschien voor mensen die er niet waren. Wat vertellen we bij de Gouden Bladzij? Als het gaat over het evangelie. Ja, rijkdom. Het zegt iets over rijkdom. Dit is geel, maar het moet goud zijn. Maar rijkdom, en van wie is die rijkdom?
God.
Ja. Sorry? God de Vader. Ja, God is koning.
Zuiverheid.
Zuiverheid, inderdaad. Puur, hè, heiligheid. Dus eigenlijk vertellen we hier over Gods karakter. Het evangelie begint niet met onze zonde. We kijken niet eerst naar onszelf. Maar we kijken eerst naar het karakter van God. Want dan begrijp je ook waarom zonde echt serieus een probleem is. Als we gaan bedenken wie God is in zijn grootheid en in zijn heiligheid. Dat zonde gewoon ook daar echt niet bij kan. Dat zeggen we bij de gouden bladzij. En dan vertellen we over de donkere duisternis. Inderdaad. De donkere bladzij vertelt ons over de duisternis. En niet de letterlijke duisternis van de nacht, maar de duisternis die door de zonde is gekomen. En dat scheiding maakt. De zonde maakt scheiding. Marius heeft dat waarschijnlijk ook laten zien. Een muur die tussen God en ons is ingekomen. De relatie is verbroken. Het is een probleem. En zonde, daar zal ook straf op moeten komen vanwege Gods rechtvaardigheid. En ondanks dat we zondaar zijn, heeft God deze wereld lief gehad, zegt Johannes 3, vers 16. Wat vertellen we bij de rode bladzij? Ja, het bloed, dus over de Heer Jezus, en de liefde, ja. Dus bloed, of rood is het de kleur van, inderdaad, van bloed, maar ook van liefde. En we mogen hier vertellen dat Jezus is gekomen als het antwoord en de oplossing van het zondeprobleem. En dan de moeilijkste bladzij. Hoe wordt dat nou van jou? Wat vertelt de witte bladzij? Ja. En het kleed, ja, inderdaad. Schoongewassen. En het ruilen. Hè? Wij mogen ruilen met de Heer Jezus. Wij vertellen onze zonde aan Hem. En in ruil daarvoor geeft God het schone kleed. Het leven van de Heer Jezus. Ja. En uiteindelijk is dat maar het begin. Het begin van als je als kind van God. Dan ga je leren om Hem te wandelen ook. En wat het betekent om de Heer Jezus gehoorzaam te zijn. Nou, zelf hou ik het ook altijd voor ogen. Dat je zegt van, altijd wil je iets vertellen over het karakter van God. Maar ook het probleem van de zonde. In het evangelisatiewerk is dat gewoon heel belangrijk ook om te herhalen. Zeker als je niet helemaal mee onbekend bent. Als je voor een groep kinderen staat die al een klein beetje voorkennis heeft, zeg maar. Bepaalde woorden als zonde of duisternis. Ja, dan gaat daar wel een lichtje op. Maar voor kinderen waar ik van de zomer voor stond in Oosterhout, nooit van gehoord. En dat leert je wel echt om het heel eenvoudig te brengen. Dus wat vertellen we de kinderen? Daar ga ik nu verder eigenlijk niet op in. Dat hebben jullie echt vorige keer behandeld met Marius. En als je daar toen niet bij was bij die lesdag, zou ik het zeker nog een keer terugkijken. We gaan ons nu focussen op Gods hart voor kinderen. Sorry, ja? Jazeker. Ja. 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 Dat concept. Al moet ik wel zeggen dat we hadden bijvoorbeeld toen ook moslimkinderen. En die komen heel snel met het offerfeest. En op een of andere manier dat offeren. Laten we zeggen dat er iemand in jouw plaats moet sterven. Dat is voor een moslimkind bijvoorbeeld een concept wat ze wel kennen. Maar als je het hebt over de kinderen die gewoon niet die achtergrond hebben, dan moet je inderdaad echt dat houden bij liefde. Ja, zeker. Gods hart voor kinderen. Wat zien jullie hier? Wat is dit?
Borduurwerk.
Borduurwerk. Ja. Borduurwerk. En links is de achterkant. En rechts is datgene wat diegene heeft willen maken. Nou, dit is, Corrie ten Boom heeft hier trouwens een heel mooi gedicht over gemaakt. Het borduurwerk. Kennen jullie dat? Ja, is heel bekend, hè? Dat wij vaak natuurlijk de achterkant zien, maar dat God iets heel moois aan het maken is. Maar dat is eigenlijk niet wat ik hiermee wil benadrukken. Maar wat de link is naar wat daarboven staat, Gods hart voor kinderen, daar kom ik straks op. Wat is dit? Armband of een ketting, ja. En dit? Een spiegel, ja. Deze drie plaatjes laten eigenlijk zien Ik hoop dat dat ook in je hart blijft, wat Gods hart is voor kinderen. We gaan naar, als eerste naar Psalm 139. Psalm 139, bekende verzen. Wat vaak ook rond verwachting van een babytje of rond geboorte wordt gelezen. Maar waarom zijn voor kinderen zo belangrijk voor God? Nou, Psalm 139 zegt daar iets over. Vanaf vers 13 tot en met 16. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Denk even terug aan dat borduurwerk. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben. En geborduurd werd, komt het zelfs letterlijk terug, in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mij ongevormd begin gezien. Ik heb hier bij mijn Bijbel bijgezet, embryo. Nou, even terugdenkend aan afgelopen week. Uw ogen hebben mij een ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek geschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn uw gedachten? Zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot in hun aantal. Waarom zijn kinderen belangrijk voor God? Omdat hij hen heeft geschapen. Hij heeft hen gewild. Hij heeft hen bedacht. Hij heeft hen gemaakt. Geborduurd. Of, als een borduurwerk geweven. En dan doen wij dat een beetje af van, ja, die embryo's hebben we niet nodig. Kunnen we wel een beetje mee knutselen. Waanzin. God ziet dat ongevormde begin. En op die manier mogen wij ook naar kinderen kijken. En soms als ik dan terugdenk aan kinderen die ik in kinderevangelisatieland tegenkom, zoveel gebroken gezinnen, ook hoe een kind zeg maar ter wereld is gekomen met binnen een context van relaties wat alle kanten op gaat zeg maar, niet gepland. En dan denk ik, ik blijf vasthouden wat hier staat. Dat ook dat kind ook door God gewild is en bedacht is. En dat God ook daar een plan mee heeft. En dat mogen wij die kinderen ook vertellen. Hè? En hoeveel jongeren lopen ook niet meer rond van, nou ook volwassenen, van, ja, wat ben ik eigenlijk waard? Doelloos. Maar God heeft een plan. God heeft een bedoeling. En dat is zo geweldig dat dat leven ook betekenis geeft. Kinderen zijn door God geschapen en gewild. Psalm 78, vers 4 tot en met 7. Denk even terug aan de, wat was ook weer die volgende? Dat volgende plaatje? Ketting. Oké, houden we even vast. Ketting. Psalm 78, 4 tot en met 7. Is er iemand die dat wil voorlezen? Ja, 4 tot 7.
Wij zullen ze niet verbergen voor de kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heer vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob. Een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hen een vader geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Omdat de volgende generatie ze zou kennen. De kinderen die geboren zullen worden. En zij zullen opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Zodat zij hun hoop op God stellen. En Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen.
Dankjewel. Eigenlijk met het beeld in onze gedachten van die ketting heeft Asaf deze woorden geschreven. Want wat staat hier? Opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Asaf heeft daar een gedachte van een schakelketting die alsmaar doorgaat. God heeft een plan bedacht dat door de generaties heen zijn wil wordt gedaan. Zijn plan wordt volvoerd. Kinderen maken deel uit van Gods doorgaande plan. Wij staan niet als individu, ook al voelt dat misschien soms zo, op onszelf, in ons eentje. Nee, wij zijn onderdeel van een generatie. Van jouw voorouders en de ouders daarvoor. En het feit dat jij hier zit, zal voor denk ik voor heel veel gelden, is dat je het evangelie, Gods woord, hebt gehoord vanuit thuis. En misschien is dat niet perfect geweest. Dat is misschien zelfs met een bedekking geweest. Of misschien heb je dat helemaal niet meegekregen. En die zullen er ook hierbij zijn. Maar dan is het voor jou, voor diegene die dus het niet van thuis hebben meegekregen, wil God een nieuw begin maken met jou. Om het door te geven aan jouw kinderen. Zodat er een nieuwe schakel of een nieuwe ketting, zeg maar, daar een schakel wordt toegevoegd. Maar wat op het moment dat wij vergeten om Gods daden door te geven, dan wordt als het ware die ketting, die wordt gebroken, die wordt losgemaakt. En God staat daarboven. Maar dat is wel de nood waar Asaf mee zit. Mensen, volk van Israël, vertel nou die daden van God door aan jouw kinderen. Zodat zij het weer door kunnen geven aan hun kinderen. En waarom? Waarom is dat? Waarom is het zo belangrijk om dat woord van God door te geven? Nou, uiteindelijk, zodat ze hun hoop op God stellen. Dat is Gods verlangen. De levende God. En dat ze Gods daden ook niet vergeten. Wij zijn mensen die heel snel dingen vergeten. Arjan die had het net over terugdenken aan afgelopen jaar. Nou, ik zat ook voor mezelf even te denken. Wat waren highlights en dingen? Ik ben al heel veel dingen vergeten. Het zijn echt inderdaad de highlights. Of de dingen die echt indruk hebben gemaakt. Die je dan kunt bedenken. Maar God zegt, ik heb daden gedaan. Niet alleen toen hij het volk Israël door de Rode Zee liet gaan. En de echte grote dingen, maar ook de kleine dingen. Het feit dat hij dagelijks voorzag in manna. Allemaal met het doel, zodat ze Gods daden niet vergeten. En dat is ook voor onze kinderen. De kinderen die we voor ons hebben. En zijn geboden in acht nemen. En dat zegt uiteindelijk ook de grote opdracht. Dat we moeten het volk ook gehoorzaamheid leren. Zodat ze de geboden kennen. De laatste. Kinderen zijn een spiegel voor volwassenen en een voorbeeld van geloof. Matteüs 18. Matteüs 18. Wij hebben voordat we bij IKE gingen werken, hebben we een 3 maanden cursus gedaan. En toen moesten we Matteüs 18 vers 1 tot 14 uit ons hoofd kennen. Ik ga dat nu niet doen. Ik ga die uitdaging nu niet aan. Maar Matteüs 18... dat zal ook al eerder gedeeld zijn, is een heel belangrijk vers wat ons ook vertelt over kinderen, dat we van hen kunnen leren. En even met in ons achterhoofd die spiegel, Matteüs 18 vers 3. En hij zei, voorwaar ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, dan zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Heb je zo op die manier wel eens naar kinderen gekeken? Dat je een kind ziet dat je denkt in zijn gedrag of gewoon hoe die is. Dat je denkt, oh, daar sta ik, weet je wel, met al mijn kennis en met alles wat, misschien wat je weet en kunt. Maar zo'n klein kind, dat het als het ware een spiegel is die naar je toe komt. En dat je denkt, ja, wij moeten gewoon worden als de kinderen. Wat zijn we daar soms ver van af, hè? Dat we zo bezig zijn in ons denken en... Maar kinderlijk geloof, kinderlijk vertrouwen, afhankelijkheid. Ze zijn voor ons een spiegel. En ook een voorbeeld van geloof. En ik weet het ook, kinderen kunnen ook soms hele andere dingen laten zien. Maar dit heeft God wel in kinderen gelegd. En ik geloof dat het daarom heel belangrijk is dat we deze teksten kennen. Het borduurwerk, schakelketting en de spiegel. Goed, we gaan naar een aantal teksten die jullie ook al kennen. Waarom vertellen we eigenlijk aan kinderen het evangelie? En ik wil gewoon eigenlijk jullie deze teksten meegeven, deze argumenten ook. Omdat dat, als je deze kent, dan weet je eigenlijk ook grotendeels waar dit boekje over gaat. Dit boekje is niet moeilijk te lezen. Komende kerstvakantie zou je naast de boekenlijst die jullie natuurlijk al hebben van Philadelphia, ik weet het. Maar het is echt, als je echt serieus ook bezig bent met kinderwerk, is dit, vind ik het echt een must read. Maar in deze... Dit korte boekje staan eigenlijk argumenten waarom we kinderen het evangelie vertellen. En Deuteronomium 6, vers 6 en 7, bekende instelling. Daar beginnen we mee. Waarom moeten wij kinderen het woord van God brengen? En dat zegt Mozes in Deuteronomium 6, vers 6 en 7. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Nou, ze moeten in uw hart zijn. Als ze in je hart moeten zijn, in je binnenste, dan moeten ze ook eerst in je hoofd zijn, toch? Dat gaat niet automatisch naar je hart toe. Dus we moeten gewoon ook het woord van God op die manier ook kennen. Het is goed om dingen ook te memoriseren. Wie doet dat wel eens? Gewoon teksten memoriseren? Mooi. Ja, prachtig. En dat kan ook naar kinderen toe. Want kinderen die zeker in een bepaalde leeftijd, daar gaan we na de pauze ook nog naar kijken, kunnen ze heel goed memoriseren. En hier staat, je moet ze inprenten. Eigenlijk staat er inkerven. Dat is behoorlijk, dat moet je echt met kracht doen, zeg maar. He, dus op het moment dat je het woord van God doorgeeft, dan moet je dat niet zomaar eens een beetje terloops doen. He, dat moet je echt bewust doen. En ik weet het, dat zegt hij hier ook, hè. Als je op je over de weg gaat, als je opstaat. Dus juist ook in het gewone leven, heel belangrijk. Maar ook heel bewust dat woord van God een plek geven in je gezin. Markus 16, vers 15 gaat eigenlijk over datzelfde, maar dan vanuit in het Nieuwe Testament. Kennen we die uit ons hoofd? Ga dan heen, predik het evangelie aan alle schepselen. Ga dan heen, predik het evangelie aan alle schepselen. En bij alle schepselen denken wij heel snel aan volken, hè? Toch? Wij denken heel vaak aan, dan moeten we dus naar Azië toe en dan moeten we naar Afrika toe. En dat is helemaal waar, hoor. En die moeten bereikt worden, die schepselen. Maar schepselen wil zeggen volwassenen, maar ook de kinderen. Die heeft Jezus ook in gedachten gehad toen hij dit zei. Alle schepselen, alle creaturen, jong en oud. Psalm 78 hebben we het net over gehad. Matteüs 18, vers 6. Bladeren we even terug. En daarna gaan jullie aan de slag om de anderen te ontdekken. Matteüs 18, vers 6. Even aan die kant, is er iemand die dat wil voorlezen? Ja? 18, vers 6.
Maar wie een van deze kleinen die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was.
Ook weer pittig, hè, wat Jezus hier zegt. Maar hij zei het niet voor niks zo pittig, omdat er staat wie een van deze kleine. En dat is kinderen, en ik weet, het zijn ook de kleine in het geloof, zeg maar, hè, die pas het geloof zijn gekomen. Maar hij bedoelde ook de kinderen, die in mij geloven. Dus kinderen kunnen ook geloven. Nou, hier zie je wat we eigenlijk hebben ontdekt in de teksten. Het is de opdracht van onze God. Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Dus op het moment dat we ze nu bereiken, dan bereiken we ze ook voor de toekomst. Dat verhaal van de generaties. En kinderen kunnen ook tot geloof komen. En ik hoop dat je na deze lessen van vorige keer van Marius, maar ook vandaag, dat je echt 100% ervan overtuigd bent dat kinderen ook net zo kunnen geloven, reddend geloven, zoals er in Johannes 3, vers 16 staat, als een volwassene. Dat je daar geen moment aan twijfelt. En ik weet dat er echt overtuigingen zijn, zeg maar, in christelijk Nederland, die ze zullen dat beamen, maar dat eigenlijk niet laten merken, laten zien in de omgang met kinderen, dat ze net zo goed kunnen geloven als een volwassene. Nou, wat we gaan doen, is eigenlijk, jullie gaan even in tweetallen, ga je die andere tekst even samen door, en dan probeer je aan de hand van die teksten te zien van, hey, wat staat hier nou eigenlijk? Bij vier zou ik er gewoon even eentje nemen, even vanwege tijd. En dan de overige, dan misschien dat je de ene het op kan zoeken en de andere het opschrijft. En dan ben ik benieuwd waar jullie mee komen. Ik mag even niet in dit boekje kijken. Die staan de antwoorden. Dat mag je dan later doen. Maar even 5 minuten om deze teksten door te gaan. Waar jullie op uit zijn gekomen. Laten we even kijken naar de tekst over die Psalm 51 in Efeze 2. Ja, er staat hier eigenlijk al het antwoord. maar laat ik het even in de groep gooien. Wat hadden jullie? Jullie samen. Wat hadden jullie? Of een opgeschreven, zeg maar.
We hadden dat kinderen het ook goed kunnen begrijpen. Dat
nummer 4.
Dat de vader niet wil dat er ook maar één verloren gaat.
Ja. Ja, precies. Jullie hebben Matthäus 18 gepakt. Matthäus 18, vers 14, staat dat hij niet wil dat, dat ze verloren gaan. Maar uiteindelijk is het dus ook zo dat ook kinderen buiten dat koninkrijk geboren worden, dat ze zondig zijn. En dat dus uiteindelijk met de angst of wat God erover zegt, dat ze dus verloren kunnen gaan. Het is altijd een moeilijk topic, van wanneer hoe zit dat met baby's en dergelijke. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar uiteindelijk is het wel zo dat de Bijbel heel duidelijk is dat kinderen niet automatisch in Gods koninkrijk geboren worden. En dat ze wederom geboren moeten worden. En op die manier toegang krijgen tot het koninkrijk. En dat betekent dus ook dat ze geestelijk dood zijn, zegt Efeze 2. Nummer 5, reden 5. Even uit die hoek.
Kinderen zijn van ontslagbare
waarde. Ja. Wie had iets anders? Of,
ja.
Ja. Uiteindelijk gaat het hier heel erg ook over een stuk ontvankelijkheid. Dus beide antwoorden hebben daar ook mee te maken. Kinderen hebben nog niet de ballast die wij als ouderen hebben. Mijn oma is 101. En ook als het gaat ook over het geloof, dan vraag je er wel eens naar. En dat is allemaal moeilijk, zeg maar. Maar dat heeft ook weer te maken met wat jij net deelde. Maar kinderen, die staan gewoon open voor het evangelie. Zijn meer ontvankelijk. Daarom zegt Jezus natuurlijk niet voor niks van worden als de kinderen. Nummer 6. Spreuken 22 en Prediker 12. Even die hoek. Jong geleerd, oud gedaan. Dat is een hele mooie. Ja, beter had ik hem niet samen kunnen vatten. Uiteindelijk is het kinderen hebben hun hele leven nog voor zich. En dat betekent dus, als ze dus Jezus al kennen, God al kennen, dan inderdaad is het jong geleerd, oud gedaan. 7, wie is daar 7, 8 al aan toegekomen? Nummer 7. Ja? Ja? Dus kijk wat
Jezus zegt.
Ja?
En hij wil dat ze bij hem komen, wat voor hen het koninkrijk is.
Ja, klopt. Dat staat in de tekst. En uiteindelijk gaat het ook gewoon heel erg over, van Jezus houdt echt van de kinderen en wil ook dat ze tot hem komen. Maar wat jij zegt, hunder is het koninkrijk der hemelen. Dat wil dus weer niet zeggen, dus dat ze automatisch al in dat koninkrijk zijn. Het gaat om die gezindheid van een kind. Dat hij jong is, afhankelijk. Dat, wat hij ook zoekt bij ons als volwassenen. Nummer 8, is daar iemand al aan toegekomen? Iets andere insteek, dat meisje van bij de Amen, ja? Heel mooi, klopt. Ja, door hen kunnen anderen ook tot geloof komen. Je ziet ook echt dat die man, die naar Amen ook echt tot geloof komt, heel bijzonder, door dat getuigenis van dat ene meisje, dat Joodse meisje. En blijkbaar had ze al veel meegekregen van haar ouders, waardoor ze in dat vreemde land, laat maar zeggen, op die manier ook van de God van Israël kon getuigen. Ja. En de laatste, was iemand daaraan toegekomen? Ja?
Ik vond het wel lastig, maar dat God verwacht de kleine dingen niet. Kinderen kunnen in principe niet hele grote dingen doen. Maar je ziet wel dat de knechting een klein werk doet, dat God dat verdient.
Ja, nou, het gaat inderdaad met name om dat zegenen. Maar ook dat er zegen is voor degene die dat woord ook brengen. En dat gaat dan heel erg over dat trouw zijn, kom binnen, gij gezegende, trouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Dus dat God ook zegen belooft op het moment dat we dus dat evangelie ook delen. Nou, dit zijn zo redenen dat wij echt zeggen van we willen dat evangelie, Gods woord ook aan de volgende generatie bekendmaken. Nou, dat is dus exact waar dit boekje over gaat. Alleen dan met wat meer woorden. Wij gaan nog even naar de laatste. Daar ben ik wel even benieuwd naar. Bij Romeinse cijfer 4. Wie is verantwoordelijk voor het doorgeven van het evangelie aan de volgende generatie? Doe dat op prioriteit. Nou, ik ga dat gewoon even in de groep gooien. Wie is er allereerst verantwoordelijk?
Ouders.
Op nummer 1. Dat is, we hebben net al heel duidelijk gezien. Bij Asaf, Psalm 78. Je moet je aan je kinderen vertellen. Zodat zij het weer vertellen aan hun kinderen. En ook over dat inprenten. Ouders, die worden allereerst verantwoordelijk. Zijn er daarna nog mensen die het evangelie...
Grootouders.
Ja. Die hebben daar ook een plek in. Heb je daar... Denk je aan een situatie in de Bijbel of iets dat je zegt, van ja, daar staat dat ook echt op die manier.
Timotheus?
Ja, dat is inderdaad wat ik hier ook in de PowerPoint heb staan. Timotheus, er staat er van grootmoeder Lois, of moeder Lois en grootmoeder Eunice, of andersom. Maar dat inderdaad, dus beide worden genoemd. Niet alleen de moeder van Timotheus, maar ook zijn oma. Dus blijkbaar heeft die oma ook echt een hele belangrijke rol daarin gehad. Mooi, ook als je weet van, of zelf kleinkinderen hebt, maar ook misschien met je ouders. Ze zeggen van ja, welke plek hebben mijn ouders eigenlijk ook in opvoeding naar mijn kinderen? Daarna nog, verantwoordelijke?
Leraren.
Docenten, die in het onderwijs staan, ja.
Gemeente.
Eigenlijk heb ik die in de PowerPoint daarboven gezet, hè, want dat is ook iets wat in de gemeente een plek moet hebben, ja. Voorganger, dominee, maar ook zonneschoolwerkers, jeugdwerkers, zeg maar. Ja.
Ik denk eigenlijk ik omdat je verandert van rol in het leven. Eén keer ben je een ouder, je wordt je opa.
Ja.
Je gaat in verschillende tekens, zeg maar, je net bij het leven van Jezus.
Ja.
Dus het is wel fijn om daarvoor ook bewust te zijn dat je de verantwoordelijkheid bereikt.
Ja, zeker. Zeker, ja. Mooi, dankjewel. Nog een laatste groep misschien. Nou, ook mensen die zoals met IKEG, of die een bediening hebben, die ook op die manier het evangelie mogen doorvertellen. Die daar echt soort van afgezonderd zijn om de tijd voor vrij te hebben. Nou, dat staat eigenlijk exact ook hier in de PowerPoint. Gelovige ouders, grootouders, die Timotheus tekst die je aanhaalde. De plaatselijke gemeente, niet om dus te redeneren van oké, maar ja, ze gaan toch naar de kerk, dus dan krijgen ze toch het geloof mee. Nee, de Bijbel zegt heel duidelijk, nee, dat gebeurt allereerst thuis. En wat er in de kerk of op school gebeurt, dat is mooi als dat christelijk onderwijs is. Maar voor steeds meer kinderen geldt natuurlijk dat dat ook in het onderwijs niet meer aan bod komt, ja?
Volgens dat gelovige ouders de zaakjes.
Nou... in eerste instantie is het benadrukt dat het gelovige ouders zijn die op die manier hun kinderen, omdat ze zelf weten wie de Heer Jezus voor hen is. Eigenlijk kan dat niet zonder geloof. Alleen, ik weet soms van situaties dat ze er eigenlijk zelf geen helderheid over hebben. Alleen die plicht, gewoon die verantwoordelijkheid, die ligt even goed natuurlijk ook op mensen die geen zekerheid hebben. Meer zo. Nee, daarom. Ja, 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 klopt. Dus daarom, het is niet soort van als optie. Je zou hem gewoon die haak ook weg kunnen halen. Ja, maar ik vond ouders alleen, zeg maar, het algemeen. Ik wilde juist wel benadrukken dat het belangrijk is dat ze geloven. Maar goed, daarin ligt een verantwoordelijkheid, maar dat is ook het spanningsveld waar we het aan het begin van de morgen al over gehad hebben. Kinderen die... krijgen het geloof mee, zeg maar, vanuit thuis hopelijk en vanuit school. En als dat niet zo is, dan grootouders mogelijk. Maar vervolgens hebben ze ook te maken met dat spanningsveld. Invloed, wat ook de kinderen kan misleiden. En daar moeten we ons ook van bewust zijn. Die voelen niet die verantwoordelijkheid als het hebt over die tekst van Johannes 10 waar we mee begonnen zijn... om ze te wijzen op de Heer Jezus, maar om ze op een heel ander pad te zetten. En dan, ja, dat is wel het spanningsveld waar kinderen ook mee te maken hebben. Je ziet die worsteling soms ook. En aan de ene kant willen ze God wel dienen. Tegelijkertijd zijn er ook van die influencers en die ook hun invloed op onze kinderen hebben. Nou, dit zijn nog wat statistieken. Dit is vanuit een Amerikaans onderzoek dat 85% van de gelovigen geeft aan Jezus Christus te hebben leren kennen voor hun 15e levensjaar. Nou, dat is erg hoog in die zin. Dat is ook jaren geleden is dat onderzoek gedaan en nogmaals in Amerika. Maar ik denk wel dat die leeftijd, misschien is het percentage lager, maar die leeftijd, laten we zeggen, voor hun 15e is zo cruciaal. En daar moeten we ons van bewust zijn. Daar wordt het geweten gevormd. En daarna kunnen mensen ook tot geloof komen. Maar die eerste tijd, die is ontzettend belangrijk. Evangelie naar kinderen van nu. Waar hebben we het eigenlijk over? We hebben het over, in de leeftijd van 4 tot 15 jaar, hebben we het over 2,5 miljoen kinderen. Dat is aangrijpend om te bedenken van hoeveel kinderen kennen daar de Heer Jezus van. En dan hebben we te maken met, als je op de Bijbelbelt woont, met veel kerken, veel christelijke scholen, dan heb je daar een heel ander beeld bij dan, laat maar zeggen, als jij in Noord-Holland woont of in Noord-Brabant. En daarvan heeft dus 25% een migranten- of een niet-westerse achtergrond. Dat is echt ook hoog. En ik zie dat ook terug met ons werk, wat we doen. En juist die kinderen, met soms een moslimachtergrond of een andere overtuiging, juist die kinderen zien wij heel veel terug op de club. Juist die kinderen hebben een bepaald godsbesef en kunnen wij heel veel aan kwijt. En ja, soms botst dat met wat de Koran leert. Maar ik zie echt daarin veel openheid. En in veel kinderclubs zijn die in de meerderheid ten opzichte van de Nederlandse kinderen, zeg maar. Heel opvallend. In die zin benoemen wij wel gewoon wat de Bijbel zegt, zeg maar. We hadden afgelopen week, waren we ook in Oosterhout, hebben verteld van kerst. En toen vroeg mijn vrouw van, en wie lag daar in die voerbak? Ja, Mohammed, zegt ze. en dan, dat had ik nog nooit op die manier eerder gehoord, maar dat geeft wel aan van hoe kinderen dan naar zo'n verhaal luisteren. Maar uiteindelijk probeer je gewoon door de verhalen te vertellen, probeer je dat die correctie komt, zeg maar. En op het moment dat kinderen echt zeggen van ja, maar de Koran leert anders, of dat, dan ga je daar vaak apart even op in. Maar tijdens een clubmoment maak je daar geen strijd van, zeg maar. Ja. Ik wil afsluiten voor de pauze met een gedicht. En dat gedicht, dat gaat over vier kaarsen. Daarna gaan we pauze houden. En ik ga hem gewoon voorlezen en ik denk dat het beeld straks vanzelf duidelijk wordt. Kijk hoe kort dit kaarsje is. Dit kaarsje in mijn hand. Het is iemand die de Heer vond als een oude man. En ook al brandt zijn vlam helder en goed, de tijd is kort dat hij dat nog doet. Deze kaars zal vast wel langer branden. Een moeder legde haar leven in Gods handen. Een prachtig licht, maar de kinderen zijn al uitgevlogen. Ach, had ze haar knieën maar eerder voor Jezus gebogen. Deze langere kaars stelt een jong volwassene voor. Onlangs gaf hij aan Gods stem gehoor. Wat een licht en gloed als hij een overwinning leeft. Geweldig als iemand zichzelf aan Jezus geeft. Maar deze kaars is het mooist en het best. Hij straalt en flonkert langer dan de rest. Het is een kind. Hij nam de Heer Jezus aan. Zijn hele leven lang kan hij achter hem aangaan. Alle vier de kaarsen branden. Allemaal zijn ze gered. En voor God. Maar er zijn ook levens verloren gegaan. Van die oude man, die op zijn sterfbed, zeg maar, tot geloof, tot bekering is gekomen, kan niet meer vruchtbaar zijn. Althans, hij heeft zijn leven geleefd. Dat kind, als die jong echt God kent en voor hem wil leven, heeft hij zijn hele leven lang nog wat hij kan branden voor de Heer Jezus. Hoe mooi is dat? Dat je daarin mag investeren, dat dat je verlangen is. En laat dat ja, ook het verlangen van ons allemaal zijn. In welke context jullie ook geplaatst zijn om de kinderen het woord te brengen, zodat ze ook echt volgelingen van Jezus worden.